Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan vandaag opnieuw aan het begin van een nieuwe tocht. Een tocht die toch een heel bijzonder karakter heeft. We bevinden ons namelijk in de 40 dagen tijd, maar dat hoef ik u natuurlijk niet te vertellen. De 40 dagen tijd die ons uitnodigt om op drie aspecten in ons leven eigenlijk meer aandacht te hebben. Het vasten of onthouding, enerzijds. Een tweede punt is het gebed. En een derde punt is het geven van aalmoezen. Wel, wij gaan ons in het bijzonder toeleggen op een stukje vasten onthouding, zeg maar, en ook gebed vandaag. Door middel van een boetetocht. Dat klinkt een beetje zwaar, maar dat is het zeker niet. Het is een hele goede manier om dichter bij God te komen. En we willen van Pelgrim in Eigen Land natuurlijk gebruik maken om de gelegenheid te hebben om met u allen, die trouw luistert, mee die tocht te maken. En zo een beetje meer ruimte te maken voor God in ons leven in de komende afleveringen. Vandaag ondernemen we een tocht, beginnende vanuit de kapel van de studio's van Radio Maria. We zullen onderweg verschillende momenten van gebed ontvangen, een beetje meditatie en ook wel wat informatie van de zaken die we natuurlijk ontmoeten. We blijven dus in de stad Leuven. Van hieruit gaan we naar het Mariapark, dat ligt op de grens, zeg maar, tussen Terbank en de stad Leuven, net binnen de ring. En van daaruit zullen we naar de abdij van Park trekken, naar het oosten van de stad. En de bedoeling is om op die twee plaatsen twee delen van de kruisweg te bidden en te mediteren. Zodoende keren wij dan terug naar de studio's van Radio Maria, zullen we hier de laatste twee staties van de kruisweg bidden en besluiten we zo onze boetetocht. Althans, dat is het plan. We zullen zien wat God voor ons vandaag in petto heeft. Onze mooie tocht begint met een moment waarop we aan priester Carlo, onze programmadirecteur, zullen vragen om ons te zegenen. En zo, beste luisteraars, dierbare medepelgrims, staan we aan het begin van onze boetetocht vandaag. We zijn even naar de kapel gekomen. Dat is altijd een goede plaats om een boetetocht te beginnen. En we gaan zo meteen aan priester Carlo vragen om ons te zegenen. Een pelgrimszegen bij het begin van deze route die we samen zullen afleggen, in het bijzonder in deze 40 dagen tijd om meer ruimte te maken voor het gebed en dichter bij God te komen. Priester Carlo, kan u misschien een klein beetje uitleggen een boetetocht, wat dat eigenlijk kan doen, spiritueel voor iemand, waarom het belangrijk is om zoiets te ondernemen als gelovige?
Wel, in de eerste plaats is het echt goed om die boetetocht te doen. Eigenlijk is een boetetocht altijd in het voetspoor treden van Jezus Christus zelf. Hij heeft de boete op zich genomen. Hij heeft boete gedaan voor ons, zondaars. Hij die zonder zonde was. En als men dan een boetetocht doet, dan treedt men in die voetspoor van Jezus. Dan helpt men Jezus eigenlijk het kruis te dragen. En tijdens deze vastetijd is het goed om zo'n tocht te doen. Hier vanuit de kerk, bij de studio's van Radio Maria, om te vertrekken. En de luisteraar spiritueel mee te nemen op uw tocht naar Leuven, naar een Mariapark, waar Maria, onze lieve vrouw, zeker ook het lijden van Christus heeft meebeleefd en ons een voorbeeld geeft van hoe boete te doen. Maria is eigenlijk dat voorbeeld, want zij heeft die tocht van Jezus, de kruisweg, volledig meegedaan tot aan de voet van het kruis. En dat proberen wij, geestelijk gezien, op Radio Maria ook te doen, dankzij Pelgrim in Eigen Land. En laten we aan alle luisteraars vragen om deze tocht met u mee te gaan en de zegen dan ook te ontvangen. Een zegen die die tocht goed maakt, die tocht genadevol maakt, die tocht dichter brengt bij Jezus. En daarom gaan we nu de zegen geven voor een tocht, voor u als pelgrim en voor alle medepelgrims, de luisteraars van Radio Maria. De Heer zij met u.
En met uw geest.
En zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. Zodoende mochten wij de zegen ontvangen van priester Carlo en hebben we even een moment hier voor het tabernakel in de kapel van de studio's van de Radio Maria hier in Egenhoven. Het zonnetje schijnt, het belooft alvast een heel mooi en zonnig begin van onze dag te worden. En het is goed om even bij de Heer te zijn, ons bewust te zijn dat Jezus waarlijk aanwezig is in het tabernakel. Wanneer we een kapel of een kerk binnenwandelen, waar de Godslamp brandt, zoals dat ook hier het geval is, dan is Jezus daar. Jezus kijkt naar ons en wij kijken naar Hem, van ons hart naar het zijne en omgekeerd, van zijn hart naar het onze. Een boetetocht, ja, het woord boete heeft een beetje een negatieve bijklank gekregen in ons taalgebruik. Boete doen. Het klinkt zo zwaar, zo moeilijk, misschien zelfs overbodig in de oren van velen. Maar eigenlijk hebben wij enorm veel geluk in de Nederlandse taal. Want het woord boeten komt ook nog terug in een andere sector, zeg maar. En als we er even bij stilstaan, dan ontdekken we een diepe spirituele waarheid die Jezus op die manier aan ons wil geven. Boeten is namelijk het woord dat gebruikt werd, wordt in de visserij. Het is het herstellen van de netten. En vroeger waren netten eigenlijk geknoopt en kon men na of voor de visvangst het voorhebben dat die knopen loskwamen of scheurden. En dan dienden die hersteld te worden. Wel, boete is in de eerste plaats dat. Het is even gaan kijken naar het visnet dat Jezus ons gegeven heeft. Herinner u dat Jezus gezegd heeft, ik maak u vissers van mensen aan de apostelen. Een boodschap die hij ook tot ons richt. Het net dat wij hebben gekregen is een net dat dient om mensen te vissen. Mensen te vangen voor Jezus. En wie u ook bent, waar u ook bent, ook u hebt zo'n visnet ontvangen. Het is goed om onze netten na te kijken. Want netten, die hebben openingen. En als u al eens verschillende soorten netten hebt gezien, dan weet u dat er verschillende groottes van dergelijke openingen bestaan. Waarom is dat? Wel, omdat in bepaalde omstandigheden kleinere vissoorten niet mogen gevist worden en die moeten uit de netten kunnen ontsnappen. Enkel de vissen die groot genoeg zijn, dienen in de netten achter te blijven. Leert ons dat ook iets over ons eigen net? De grootte van de openingen in ons net zijn dus bedoeld voor een bepaald soort vissen, die God heeft bepaald. En voor anderen, wel, die dienen als het ware tussen aanhalingstekens te ontsnappen. Het staat ons eigenlijk toe om in de missie die Jezus ons toevertrouwt om het evangelie te verkondigen aan een ieder, om daarin een grote innerlijke rust te ontvangen. Innerlijke rust wanneer we merken dat iemand op een of andere manier niet onmiddellijk is aangesproken door onze getuigenis, of een moment waarop we Jezus ter sprake willen brengen, of waar we willen spreken over ons geloof. Hoe vaak horen we dergelijke verhalen niet in de families? Wel, misschien is het gewoon zo dat Jezus u een ander net heeft gegeven en dat die vissen mogen ontsnappen. Dat wil niet zeggen dat ze niet kunnen en zullen gevist worden voor Jezus, maar misschien door iemand anders. Het staat ons eigenlijk toe om nederig en klein te worden bij het begin van onze boetetocht. Het is de Heer die ons zal helpen en bepalen wie eventueel geraakt zal worden door iets wat we doen, wat we zeggen, wat we laten. En de 40 dagen tijd, waarin we worden uitgenodigd om meer toeleg te hebben op het bidden, op het vasten en het geven van aalmoezen, kan zo'n gelegenheid zijn. De 40 dagen tijd heeft ook te maken met even stil te staan bij die zaken die mij als mens verwijderen van God. En we kunnen dat allemaal doen bij het begin van deze pelgrimstocht. In dit wat meditatieve, overwegende moment. Wat zijn de elementen in mijn leven die mij weghouden van God? Die afstand creëren tussen mij en diegene die ik in mijn leven toch werkelijk wil beminnen. En die mij werkelijk bemint. Waar zijn onze netten gescheurd? Waar zijn onze netten losgekomen? En de boete, het boeten, het herstellen van dat net, wel, dat is een bepaalde moeite die men doet om te tonen aan de Heer van kijk, ik ben bereid om een stukje kruis te dragen, dat kan een voettocht zijn met een beetje pijn aan de voeten bijvoorbeeld, maar het kan ook iets heel klein zijn. De Heer verwacht niet de grootste daden van ons, hij verwacht oprechte daden, die met ons hart gebeuren. En dat zal deze tocht vandaag ook aantonen. We gaan zelfs niet eens buiten Leuven, we blijven helemaal binnen Leuven, zoals u daarnet priester Carlo al hoorde zeggen. Geen grote afstanden dus. Dat lijkt een kleine moeite. En tot op bepaalde hoogte is dat ook zo. Maar we doen het heel bewust, biddend, verbonden met de Heer, in zijn voetstappen gaande, om vergeving te vragen. Om onze netten te herstellen, zodat we met Pasen, met als het ware gloednieuwe herstelde netten, de vreugde van de verrijzenis van Jezus Christus kunnen vieren en de opdracht ontvangen die de apostelen hebben ontvangen, namelijk om erop uit te gaan en het evangelie te verkondigen. Boete is dus diep missionair, diep evangeliserend. Want onze relatie met de Heer herstellen zorgt ervoor dat we beter kunnen evangeliseren, oprechter zijn in wat we doen, beter kunnen beminnen, gemakkelijker voorbij kunnen gaan aan onszelf. En dat willen we heel in het bijzonder vragen aan de Heer in het begin van deze boetetocht. Heer, schenk ons de genade en de kracht om datgene te kunnen geven aan u wat nodig is om dichter bij u te komen, om onze netten te herstellen en helemaal ten dienste te staan van u en van onze naaste. Heer Jezus, wij danken u voor deze gelegenheid die wij ter harte willen nemen en we vragen de kracht en de genade om in uw voetsporen te wandelen.
Mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom ik roep het uit naar u. Mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom, u blijft ver weg voor mij? Ik roep u overdag, maar u antwoordt niet. Ik roep u in de nacht en vind geen rust. Help mij zoals u altijd heeft gedaan. O Heer, blijf dan niet ver bij mij vandaan. Mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom, ik roep het uit naar u. Mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom, u blijft ver weg voor mij? Blijf bij mij in het naderend onheil in. Blijf bij mij als de vijand lacht en spot. Blijf bij mij als de angst mij gevangen houdt. U bent toch al mijn kracht, u bent mijn God. Die mij recht zal doen. U hoort mij roepen, stelt mij nooit teleur. Ik zal u blijven prijzen, meer dan voorheen. Almachtig God, u laat mij nooit alleen.
En we staan op het punt om hier onze eerste stappen te zetten op onze boetetocht. En toch neem ik graag nog even het boekje van Pater Nijkens ter hand, Leven met God. Want dat is eigenlijk wat we willen doen en waar we ook uitdrukking willen aan geven in deze boetetocht, pelgrimstocht die wij ondernemen. De 40-dagentijd is begonnen op Aswoensdag. En het karakter van die dag bleef ook bij de verzachting van de vastenpraktijk, die heeft plaatsgevonden, eigenlijk onaangetast. En we worden, zo duidelijk mogelijk, herinnerd aan dood en vergankelijkheid, aan schuld en aan boete. We horen die dag weer klinken, gij zijt stof en tot stof zult gij wederkeren. Deze woorden door God, eens tot Adam gesproken, herhaalt de kerk tot ieder van ons. En het askruisje, dat de priester ons op het voorhoofd tekent, spreekt een duidelijk verstaanbare taal. Wij zijn niets. Even vluchtig en even spoedig verdwenen als de as op ons hoofd. en het leven is kort. Door Gods almacht uit het niets geschapen, door zijn oneindige liefde, die ons in zijn goddelijk geluk wil doen delen, reeds hoog verheven, gaan wij allen toch eerst door de donkere poort van de dood. En daar zal niemand ons begeleiden. En die dood is de straf voor de zonde. De dood blijft bitter, huiveringwekkend, angstaanjagend en pijnlijk, zij het vanuit natuurlijk standpunt gezien. Maar Jezus, die voor ons de dood heeft willen ondergaan, en kijk maar eens naar het kruisbeeld, welk een dood, heeft door zijn liefde zelfs de dood voor ons aanvaardbaar willen maken. Hij wilde in alles aan ons gelijk zijn, ook in het sterven. Hij leed die dood uit liefde. Hij geeft aan ons de kracht de dood op onze beurt uit liefde te kunnen ondergaan. Wij zullen dus aan de dood niet ontkomen. Deze gedachte mag ons niet ongerust maken, maar wel opwekken tot het goede, tot liefde, tot vertrouwen en tot offervaardigheid. De gedachte aan de dood doet ons weer eens helder zien hoe nietig alles is. Hoe wij wegwentelen in de onmetelijke stroom van mensen en dingen en uiteindelijk verdwijnen uit het gezicht. Uit het geheugen van alle mensen die op aarde leefden. Er blijft eigenlijk zo weinig van ons over. Een beetje as. Voldoende om een kruisje te tekenen op ons voorhoofd. Wat dwaas is het toch om zo te hechten aan alles wat vergankelijk is, zoveel ophef te maken over bezit en eer en genot en aanzien bij de mensen. Zie, alles is ijdelheid, behalve God te beminnen en Hem alleen te dienen. Eén ding blijft, onze ziel en wat zij voor God verricht heeft. Onze liefde voor Hem, wat wij uit liefde tot Hem voor anderen deden, wat wij hebben verduurd, dat alles blijft. De goede werken, de zelfoverwinning, de aalmoes, de daad van naastenliefde en het vurige gebed, dat is het uiteindelijke bezit, niets anders. Alles wat uit liefde werd voltrokken onder de drang van Gods genade, dat blijft ons over. De heilige Johannes van het Kruis zegt: op de avond van dit leven zult gij geoordeeld worden over de liefde. We worden uitgenodigd tot boete. Hebben wij de boete niet een weinig nodig? En leidt de praktijk daarvan niet wat geweld in het dagelijks leven van zeer druk werk en allerlei spanning en ontspanning? Toch zijn we wel bereid tot offers. Onze tijd kent wel degelijk de edelmoedigheid, het gereedstaan voor een last. We kunnen ons ook niet helemaal aan de noodzaak van de boete gaan onttrekken. De priesters die dienen voor te gaan in boete. Zij behoort de kloosterling ter harte te gaan, maar ook de leek kan de boete niet missen. Laten wij herstellen wat wij in onwetendheid misdeden, opdat wij niet, plotseling voor de dood geplaatst, nog de kans zoeken om te boeten en die niet meer vinden. Heer, dat wij door de kracht van de zelfverloochening mogen worden gesterkt. Zelfverloochening vraagt kracht, maar ze geeft ook nieuwe kracht. Alles komt neer op de inwendige boete dat kan gemakkelijk een uitvlucht worden. Zeker is de inwendige versterving veel belangrijker dan de uitwendige. Maar wie de uitwendige niet beoefent, zal zich om de inwendige niet bekommeren. En zo kunnen we wat uitwendige versterving zeer goed gebruiken. Het dagelijkse plichtenleven is vol versterving, zodra men ernstig probeert dat alles ook maar iets beter dan gewoonlijk te volbrengen. Er is een versterving van de zintuigen, van de ogen, van de oren, van de smaak. Veel mensen stoppen met snoepen in deze periode of minderen, proberen te stoppen met roken en dergelijke meer. Er is ook een versterving mogelijk door wat meer te zwijgen, door wat alleen te blijven om te lezen of te bidden. Meer concentratie, een beheersing van nieuwsgierigheid. Er is ook versterving mogelijk door een wilskrachtige houding aan te nemen, door zorgvuldig te zijn in beleefdheid, in het kiezen van je woorden, in het bewaren van de goede orde bij ons dagelijks werk. Dat alles kan voorafgaan aan en tegelijk beoefend worden met de inwendige versterving. Want er is nog een oefening van geduld met eigen man of vrouw en kinderen, of met degene met wie men samenleeft of samenwerkt. Heer, behandel ons niet volgens onze zonden en vergeld ons niet volgens onze ongerechtigheid. Heer, gedenk onze vroegere fouten niet. Laat uw barmhartigheden ons snel voorkomen. Want wij zijn al te zeer verarmd. Misschien dat de gedachte aan de dood ons, zoals zovelen, opnieuw tot inkeer brengt. Gods genade mogen ons dan bijstaan ijveriger te zijn in goede werken en onze offervaardige wil mogen blijken uit het feit dat wij beginnen met de boete. Een mooie meditatie van Pater Naikens bij het begin van onze boetetocht. Wel, laten wij de rugzak opnemen. Wij gaan hier buiten stappen uit de studio's en de kapel van Radio Maria en gaan richting wat men noemt het Jezuïtenpark en ontdekken daar een beetje Jezuïtengeschiedenis op weg naar het Mariapark. Dat is onze echte eerste halte waar we ook het eerste deeltje van onze kruisweg vandaag zullen bidden. Want ook dat, het gebed, zal zeker een grotere plaats innemen in deze afleveringen van onze boetetocht in vergelijking met de andere pelgrimstochten die we reeds hebben ondernomen. En ik wil graag nogmaals benadrukken, voor zij die mobiel zijn, voor zij die gewoon zijn om de weg op te gaan, zeer goed, u kan zeker met ons meegaan. Maar ook aan u die gekluisterd zit aan het bed of in een rolstoel, geconfronteerd wordt met een vermindering in mobiliteit, met ziekte of met beperking. Ik denk ook zeker aan onze broeders en zusters in de gevangenis. Wel, al diegenen die op een of andere manier niet langer in de mogelijkheid zijn om naar buiten te gaan, of door hun leven staat, denken we maar aan de slotzusters bijvoorbeeld, wel, die nemen we allemaal mee. In onze gebeden, in onze weg. Rugzak op, schoenen goed aangetrokken, de boeteweg roept ons.
Waarom voel ik mij bedreigd, als een ander aandacht krijgt? Waarom steekt het diep van binnen, als een ander lijkt te winnen? Waarom blijf ik steeds maar lopen en op uw genade hopen? Waarom kan ik niet aanvaarden dat ik kostbaar ben van waarde? Daarom stierf ik aan een kruis voor jou, ruilen met jouw leegte, om jou te dopen in mijn licht. Daarom schilder ik de hemel blauw. Laat mij je leven leiden, laat mij het antwoord zijn. Kon jij maar één moment ervaren met hoeveel liefde ik kijk naar jou. Waarom blijf ik mij vergissen en van binnen steeds iets missen? Waarom blijf ik steeds verdwalen en mijn misstappen herhalen? Daarom stierf ik aan een kruis voor jou, om te ruilen met jouw leegte, om jou te dopen in mijn licht. Daarom schilder ik de hemel blauw. Oh, laat mij je leven leiden, laat mij het antwoord zijn. Ik zal je dragen als je moe bent. Ik sta vlak naast je als je droomt. Nee, straal.
Terwijl we onderweg zijn naar onze eerste halte, waar we ook de eerste staties van onze kruisweg vandaag in deze boetetocht zullen bidden, een klein paadje naar boven gevolgd en even halt gehouden bij een grote boom in het Jezuïetenpark. Want je komt dus, als je de route volgt vanuit de studio's van Radio Maria richting Ter Bank, dan kom je voorbij een domein dat heeft toebehoord aan de Jezuïeten, waar vandaag de dag de Evangelische Theologische Faculteit zich bevindt. Maar het leent zeker de moeite om even hier halt te houden en te gaan kijken naar die geschiedenis van de Jezuïeten op deze plaats. Het klooster hier was toegewijd aan de heilige Jan Bergmans. En het werd gebouwd in 1956 naar een ontwerp door de architect Jos Ritsen. Een uitgestrekt complex in regionalistische stijl, met een klooster, met kapel en onderwijsgebouwen, gelegen in een groot parkdomein. De aanwezigheid van de Jezuïeten in Leuven gaat namelijk eeuwen terug en is doorheen de tijd steeds in verband te brengen met de universiteit. Het klooster in de Minderbroedersstraat in het centrum van de stad werd snel te klein voor de vele generaties Jezuïeten die er resideerden en studeerden. Er werd gezocht naar een locatie met meer ruimte. In Heverlee, langs de Waverse Baan en de Hertog Engelbertlaan, werd in 1953 een terrein van 8,5 hectare aangekocht voor de bouw van een nieuwe residentie.
Op 31 juli 1956 werd de eerste steen gelegd, 400 jaar na de dood van de heilige Ignatius van Loyola, die uiteraard de stichter is van de Jezuïten. En in 1959 was het gebouw klaar voor gebruik. Het klooster werd uiteindelijk ingeplant op een zeer ruim rechthoekig terrein, dat in het noorden wordt afgesloten door de spoorweg Leuven-Charleroi, in het zuiden door de Waverse baan. En dan natuurlijk in het oosten de hellende Hertog Engelbertlaan, dat in het westen grenst aan verschillende percelen met villabouw, uitgevend op de Waverse baan en de Oud-Heverlee-straat. Hier vlakbij trouwens bevindt zich ook het Arenbergpark met het Arenbergkasteel, waar we in een vorige tocht, wanneer we vanuit Leuven vertrokken zijn naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen. U herinnert zich dat misschien. We zijn toen ook voorbij de studio's van Radio Maria gekomen. Hebben we toen kunnen blijven stilstaan bij de geschiedenis van het Arenbergkasteel en de geschiedenis van de Katholieke Universiteit van Leuven. Ja, een beetje een plaats dus van jezuïtische geschiedenis. Nu, wanneer je het gebouw ziet, dan zou je denken dat het ouder is dan het eigenlijk maar is. En vandaag de dag dus wordt het vooral gebruikt door de Evangelische Theologische Faculteit, maar ook een rusthuis en studentenwoningen zijn erin ondergebracht. U kan zich voorstellen, in een stad zoals Leuven met duizenden studenten, is studentenresidentie een grote noodzaak. U hoort op de achtergrond misschien toch nog de stadsgeluiden, want die drukke baan die ligt hier eigenlijk vlak bij het park. En dat wordt dan vermengd, gelukkig, door het gezang van de vogels hier hoog in de bomen. Wanneer we het zouden willen dromen, dan zouden we al dat achtergrondgeluid op een of andere manier willen wegvegen. En een soort van perfecte audio of een perfect beeld maken van een heel mooi park dat in het zonlicht baadt. Want we hebben geluk, bij het begin van deze tocht schijnt ook de zon. Maar dat is natuurlijk niet de realiteit. En een boetetocht die nodigt ons juist uit om ons nog meer, nog ten volle onder te dompelen in de realiteit. Namelijk dat het leven dat wij leiden geen perfecte foto, geen perfect beeld is, zoals sociale media ons graag wil doen geloven. Vandaag de dag zijn er duizenden en duizenden mensen die ongelooflijk veel tijd en energie investeren in het proberen creëren van een fantasiewereld op hun online profielen. Alsof ze altijd gelukkig zijn. Alsof alles altijd de perfecte lichtinval, de perfecte kleuren, de perfecte gelukzaligheid is. Maar natuurlijk, de realiteit leert ons dat verdriet, moeilijkheid, strijd nu eenmaal deel uitmaakt van het leven. En wij christenen, wij staan met beide voeten op de grond. Beide voeten in de realiteit. Een kleine bedenking zo langs deze boetetocht. We gaan een stukje verder wandelen. Zo heel ver is het niet, een 2,5 kilometer hier vandaan, zullen we dan in het mooie Mariapark terechtkomen. En leren we wat meer over de oude geschiedenis van de Kartuizers hier in deze streken. En hoe dan die gebouwen van dat klooster uiteindelijk nog woning waren van een andere religieuze gemeenschap. En hoe de toestand vandaag is. En daar zullen we dus de eerste staties van de kruisweg bidden. En van daaruit gaan we een stukje verder. Opnieuw richting het oosten van de stad. Een goede 40 minuten stappen richting een prachtige abdij. En van daaruit keren we dan terug. Het toont ook aan hoe men, om een boetetocht te doen, eigenlijk niet heel erg ver moet wandelen. Ik denk maar aan alle dierbare luisteraars die op een of andere manier geconfronteerd worden met een handicap, met een beperking in mobiliteit, een beperking in middelen. Wel, ook u kan zeker zo'n boetetocht ondernemen. Het gaat niet zozeer over de afstand die men aflegt, als wel over de houding van het hart, van het willen buigen voor het kruis, erkennen van onze schuld en onze zonde en de Heer te danken voor hetgene wat Hij voor ons heeft gedaan. Ook voor zij die helemaal niet mobiel zijn, door bijvoorbeeld beperking, zware ziekte, ouderdom, wel, u kan in uw gebed met uw hart meegaan hier met Pelgrim in Eigen Land en zo maken wij vandaag samen deze boetetocht. En ik ben ook heel blij dat u mij daar wil bij vergezellen. Zo, wij gaan de rugzak, die hier mooi rust tegen die grote, grote boom, gaan we terug opnemen. En we gaan een stukje verder wandelen richting het Mariapark. En ik neem u zeer graag mee.
Que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.
Zo, dierbare luisteraars, medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van onze boete-pelgrimstocht die we in de komende afleveringen zullen mogen beleven. Een beetje meditatiever, een beetje meer biddend, dat mag u ook de volgende keer verwachten. We gaan naar het Mariapark en ontdekken de verrassende geschiedenis van deze parel uit de middeleeuwse religieuze geschiedenis van Leuven. Het is eveneens de ideale plaats om er het eerste deel van onze kruisweg te bidden. Daarna zullen we verder gaan richting de abdij van Park. En dat is nog allemaal voor een volgende gelegenheid. Ik dank u alvast voor het meewandelen en graag tot de volgende keer.